En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat u vanmiddag opvindt opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in de brief van de apostel Jacobus en daarvan de versen 1 tot en met 12.
Zijt niet veel meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meer oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen. En wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. Ziet ook de schepen. Hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte van de stuurder wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Ziet een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad van onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide van de wilde dieren en de vogelen, beide van de kruipende en van de zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader het zoet en het bitter? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen.
Liefde gemeente, daar staat een man. En hij brengt het woord van de Heere met veel bewogenheid, met veel ernst, maar ook met een heilig inzicht. Maar tegenover hem vergaderen zich mensen die hem met fonkelende ogen van boosheid aankijken. En die hem proberen te wederleggen, die hem bestrijden als hij het evangelie van de Heere verkondigt. En die van hem niets willen weten. Wie is die man die daar zo vol de Heilige Geest het woord verkondigt? En wie zijn dan zijn tegenstanders? Wel, het gaat hier om Stefanus, de zo pas gekozen diaken. De man vol van de Heilige Geest, in liefde tot zijn volk in Jeruzalem. En hij is zelf ook afkomstig van Cyrene. Dus hij gaat naar de synagoge waar zijn volk, de Cyreniërs, zijn. Om juist ook aan hen het woord te verkondigen. En hij doet dat met liefde, met ernst. Om te getuigen dat Jezus Christus, de Zoon van God is, de beloofde Messias. Maar de hoorders in de synagogen der Cyreniërs, ze willen niet luisteren. En ze staan hem tegen. En ze zijn vol van boosheid. Want wat zien zij? Dat zijn prediking zo gezegend wordt. Dat er velen komen die de naam van Jezus belijden. En als er één ding is wat de duivel niet wil, dat is dat je de naam van Jezus beleidt. Dat je gelooft dat hij de beloofde Messias is. En wat doet dan de duivel? Wat doet de duivel als hij ziet dat het werk van de Heere gezegend wordt? Wat zou er gebeuren als in Sliedrecht er een opwekking komt? Wel, dan moet u hierop rekenen. Dat de duivel tekeer gaat om dat werk van God te bestrijden. En hoe doet hij dat? Wat is het wapen van de duivel? Ik denk dat onze jonge mensen het wel weten. Want hoe wordt de duivel genoemd, jongens? Hoe wordt hij genoemd? Weet jij het? De vader der leugenen. Dus wat gebruikt de duivel als het gaat om het werk van Christus, om dat te bestrijden? Dan komt hij met laster. Dan komt hij met leugen. En dat is zo'n succesvol wapen. Waarom? Waarom is leugen en laster zo succesvol? Waarom? Omdat wij zo'n leugenachtig hart hebben. En daarom sluit leugen en laster zo aan bij ons. En daarom geloven we ook zo graag. Leugen en laster. En wat doen ze dan? Als Stefanus vol van de Heilige Geest het evangelie verkondigt, dan staat er: wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God. Dat is natuurlijk een complete leugen. Dat Stefanus lasterlijke woorden zou spreken tegen Mozes, de wetgever. Laat staan dat hij lasterlijke woorden zou spreken van God zelf. Maar de leugen, hij wordt geloofd. En wat gebeurt er, jongens? Ze grijpen Stefanus vast en ze sleuren hem mee voor het Sanhedrin. En daar staat Stefanus, helemaal alleen. Kinderen, is die helemaal alleen? Is die helemaal alleen? Nee, want wat gebeurt er? Wat gebeurt er als hij daar tegenover dat woedende Sanhedrin staat? Kijk eens. Zijn gelaat blinkt. Een hemels licht gaat van hem uit. De Heere is bij hem. En zo is de Heere altijd bij zijn kinderen. In de grootste nood. En weet je, dan gaat dat lasteren door. Want ze worden woedend. Waarom? Omdat Stefanus eerlijk spreekt. Als hij daar beschuldigd wordt, deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Dan gaat hij het omkeren. En dan gaat hij spreken. Weet wat jullie gedaan hebben. Jullie hebben Christus, de rechtvaardige, aan het kruis genageld. En als zo de zonde wordt aangewezen, dan bersten hun harten. En dan grijpen ze Stefanus. En ze gaan hem stenigen. En dan moet u even opletten. Want dat is van belang om ook het 9e gebod te begrijpen. Als daar dan Stefanus staat, bewaakt door de tempelpolitie, wie moeten dan de eerste steen werpen? Wel zij die getuigen hebben. Zij die getuigd hebben en gezegd, hij heeft lastelijke woorden gesproken tegen Mozes en de wet. Hij heeft lastelijke woorden gesproken tegen de tempel. Die getuigen, zij moeten de eerste steen nemen. En door hun vals getuigenis wordt Stefanus gedood. En dat is de diepte van het gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Ik, de Heere, heb het recht lief. En als gevolg van dit valse getuigenis sterft de rechtvaardige door de overtreding van het 9e gebod. Met de hulp des Heren willen we dan vanavond stilstaan bij het 9e gebod, zoals dat ook uitgelegd wordt door onze Heidelbergse catechismus. We gaan het samen lezen. Zondag 43, neemt u het allemaal maar voor u. Ook onze jonge mensen. Als je lezen kunt, lees het mee. Wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand vals getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zijn, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden, tenzij dat ik de zware toren van God op mij wil laden. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en mijn naastes eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Met de hulp des Heren willen we dan vanavond aan de hand van het negende gebod en de uitleg van onze Heidelberger stilstaan bij het spreken van de mens. En dan twee gedachten. Allereerst een godloos spreken of in de tweede plaats een God verheerlijkend spreken. Het spreken van de mens, een godloos spreken, spreken dus zonder God of een spreken dat God verheerlijkt. Gij, u, jullie, ik. Wij zullen geen vals getuigenis spreken tegen onze naaste. Met de hulp des Heren willen we dan stilstaan bij het spreken van de mens. Een godloos spreken of een God verheerlijkend spreken. Het gebod gij zult geen vals getuigenis spreken brengt ons allereerst in de rechtszaal. We hebben dat zo even gezien bij Stefanus. Hoe daar het getuigenis beslissend was over schuldig of onschuldig. En gemeente, wij moeten dan heel goed beseffen dat de rechtspraak in die dagen van het Oude Testament en ook aan het begin van het Nieuwe Testament onder Israël heel eenvoudig was. Je had daar geen officier van justitie die met rechercheurs een sluitend bewijs kon verzamelen. Je had ook geen advocaten die een onschuldige konden verdedigen. Maar het recht werd vaak heel eenvoudig in de poort gesproken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de zaak van Rut. Als Boas haar wil lossen naar het recht van Mozes, dan gebeurt dat in de poort. Een aantal oudsten verzamelen zich dan en daar wordt dan recht gesproken. En dat kan helemaal verkeerd gaan. En dan weten onze kinderen denk ik wel een heel aangrijpend voorbeeld. Hoe het mis kan gaan, niet alleen zoals bij Stefanus, maar ook al heel diep in het Oude Testament. En dan kun je denken aan Naboth. Naboth die zijn wijngaard niet wil verkopen, omdat hij hem mag zien als een erfenis van God verkregen, waar hij geen afstand van doet, ook al levert hem veel geld op of nog een mooiere wijngaard. En dan is het Izebel die misbruik maakt van het recht door valse getuigen in te huren. En zo wordt dan Naboth voor de rechters van het dorp gesleept en daar komen ze naar voren. En dan zeggen ze, wij zweren dat deze Naboth de naam van de koning en van God gelasterd heeft. En op grond van dat vals getuigenis wordt Naboth de rechtvaardige gestenigd. En daarom heeft de Heere geboden, gij zult geen vals getuigenis geven. Omdat God van zichzelf zegt, ik heb het recht lief. En daarom ziet dit gebod dus allereerst op de rechtspraak. Waarin wij geroepen worden. En wat kan dat belangrijk zijn als we getuigen moeten. Omdat er bijna niemand bij geweest is. En de rechter een groot gewicht geeft aan het getuigen. En daarom is het ook in Nederland nog steeds een grote zonde als je mijn eed pleegt als getuige. Ik, de Heer, ik heb het recht liefd. En daarom zult gij geen vals getuigenis spreken. U moet maar luisteren hoe dat Salomo het onder woorden gebracht heeft. Luister maar. De man die tegen zijn naaste een vals getuigenis spreekt, die is een hamer, een zwaard en een scherpe pijl. Salomo zegt dus, als je vals getuigen bent, dan ben je een moordenaar. Een spies, een zwaard. Het zijn de werktuigen waarmee je iemand doodt. En omdat God de rechtvaardig is, kan hij het niet dulden dat mensen onrechtvaardige dingen spreken. En dat is dus het eerste wat onze Heidelberger aan de orde stelt, dat ik tegen niemand vals getuigenis geef. En je voelt wel het grote gewicht, zeker ook in het Oude Testament, maar ook nu nog, is het van groot belang dat getuigen de waarheid spreken en niet anders dan de waarheid. En als de leugen gaat heersen, ook in de rechtbank, op de straten, dan wankelt de samenleving. Want het gaat in de samenleving dat alles recht en eerlijk geschieden zullen. En als het onrecht een plaats krijgt, dan is de samenleving gedoemd onder te gaan. Het is voor de Heere een beeld van een goede samenleving. Als de koning, die als het ware de opperste rechter van het volk is, recht en gerechtigheid nastreeft. Denk maar eens aan wat David zingt in Psalm 72 van zijn zoon Salomo, die als een rechtvaardige koning regeren zal. Dan, zo zegt hij, zullen de bergen vrede dragen. Ja, dan zullen gerechtigheid en vrede elkaar kussen. Wie verlangt er niet, ook in onze dagen, naar recht en gerechtigheid. Een samenleving waarin onze regering, onze overheid, rechtvaardig handelt. Waar ze opkomt voor de verdrukte. En waar ze recht doet aan de kwetsbaren. Recht en gerechtigheid. En is dat niet uiteindelijk een afspiegeling van de Heer Jezus Christus? Hij is waarlijk de rechtvaardige. En van hem wordt gezongen, zoals Salomo dat deed. Hij zal de noodruftige redden, die daar roept met schades de ellendige die geen helper heeft. Hij zal de armen en noodruftigen verschonen. En de zielen der noodruftigen zal hij verlossen. Dat is het beeld van Christus. Wat zou het heerlijk zijn als onze overheid zich daaraan spiegelen mag. Dat een kerkenraad zich daaraan spiegelen mag. Dat een gemeenteraad zich daaraan spiegelen mag. En dat ook wij in ons persoonlijk leven iets mogen zien van die koning weerkaatsen in ons eigen leven. Legt u uw leven er eens naast. Hebt u om Christus wil, omdat u hem mocht leren kennen, recht en gerechtigheid lief. Allereerst al in uw gezin, de oprechtheid, in de omgang met de kinderen. Dat ze zien, vader en moeder zijn eerlijk en oprecht. Maar het gaat niet alleen, zegt onze catechismus, gij zult geen vals getuigenis spreken over de rechtszaal. Maar zij hebben dit gebod ook breder uitgelegd in de lijn van de hele schrift van God. En daarom mag je wel heel eenvoudig zeggen dat je dit gebod, zoals ze dat in de volksmond wel makkelijk zeggen, gij zult niet liegen. En dat is denk ik wel terecht dat je het zo ook mag omschrijven, het negende gebod. Gij zult geen leugens verkondigen. Je moet in alle dingen oprecht zijn. En opnieuw luisteren we weer naar de spreukendichter. En wat zegt hij? Een vals getuige zal niet onschuldig zijn. En die leugen blaast zal vergaan. En gemeente, ik heb het ook al tegen de Heeren gezegd en ik zeg het ook tegen u. En laten we tegen elkaar zeggen, staan we allemaal niet aan dit gebod, om het zo te mogen zeggen, het meest schuldig. We hebben het met elkaar gelezen. Jacobus zegt het eerlijk. Wij zijn mensen die in velen struikelen. En dan werkt hij dat uit in het bijzonder als het gaat over onze tong. En dat maakt het preken over dit gebod zo'n opgave. Omdat het allereerst keert naar mijn eigen hart. Dat van nature ook een leugenachtig hart is. Dat altijd weer tot leugen geneigd is omdat we zo'n liefhebber van onszelf zijn. Omdat we onszelf altijd maar weer beter willen voordoen dan we zijn. En we zo gemakkelijk de toevlucht nemen tot de leugen om zelf maar overeind te blijven. We staan er allemaal zo ontzaglijk vaak schuldig aan. En zullen we vanavond de ernst van de leugen zien, omdat God het tegenovergestelde is. Hij is waarheid. En hij wil dat zijn kinderen ook de waarheid lief hebben. En dat we wandelen in de waarheid. Efeze 4 zegt het zo duidelijk tegen ons. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid. Een iegelijk met zijn naaste, want we zijn elkanders leden. Het wordt ons van God zo vaak geboden. Leef toch oprecht als kinderen van mij te rechtvaardigen. Dan gaat onze catechismus dat wat uitwerken, zoals ik zei. En dan noemen ze een drietal voorbeelden. En je merkt, daar gaat het steeds naar een ernstige vergrijp toe. In de eerste plaats zeggen, niemand zijn woorden verdraaien. In de tweede plaats geen achterklapper of lasteraar zijn. En tenslotte niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. In de eerste plaats dus niemand zijn woorden verdraaien. En gemeente, dat kan zo makkelijk. Door er een klein woordje aan toe te voegen wat iemand gezegd heeft. Of een klein woordje weglaten. En dan wil ik het ook aan onze kinderen vragen. Ken je daar een voorbeeld van uit de Bijbel? Dat de woorden van iemand verdraaid worden om te proberen hem verdacht te maken. Ik denk dat het wel het bekendste voorbeeld is en jullie het ook wel weten. Het gaat over de Heer Jezus. En daar staat hij gebonden en geboeid voor Caiaphas. En ze zoeken beschuldigingen tegen hem. Ze zoeken getuigen tegen hem. En er komen valse getuigen. En wat zeggen ze? Wij hebben gehoord dat hij gezegd heeft, ik zal de tempel opbouwen in 3 dagen en afbreken. En wederop bouwen. Had de Heer Jezus dat zo gezegd? De tempel? Nee. Hij had gezegd, deze tempel. Kleine verandering. Maar het krijgt een hele andere betekenis. En zo kunnen wij zelfs woorden van iemand letterlijk aanhalen, maar een heel ander gezicht erbij zetten. Zodat we suggereren, kan helemaal niet wat hij gezegd heeft. Zullen we ervoor waken, als het nodig is om iemands woorden recht te vertellen. Daar niets af te doen en niets bij te doen. Want, al lijkt het zo geaccepteerd, ja maar, ik heb het toch geprobeerd ongeveer onder woorden te brengen. Nee, als je iemand citeert, dan moet het volledig zijn en goed en met een oprechte bedoeling. Want, wat zegt onze catechismus? Als je dat niet doet en iemands woorden verdraait, dan rust de toren van God op je. En geliefde gemeente, ik denk dat wij nauwelijks beseffen wat dat is, Gods toren. Aan wie zullen we dat vragen, kinderen? Wat Gods toren is? Aan wie moet je dat vragen? Wie weet dat? Dan is er één die het weet. En dat is Christus. En dan lezen wij in de hof van Gethsemane. En hij begon zeer beangst te worden. Waarom? Vanwege de toren van God die zou ontbranden. Maar je hebt er zo vaak aan gehoord over de toren van God, dat we er nauwelijks nog enig besef van hebben. Maar weet u wel wat dat betekent? Als God op je vertorend wordt. Zo, daar is goed over nadenken vanavond. Als ik maar iets aan de woorden van een ander verander, om hem verdacht te maken, om hem te beschadigen, om hem te vernederen, dan rust Gods toren op mij. Wat zeggen ze nog meer? Geen achterklapper. Dat is nog erger. Wat is achterklap? Wel, dat is dat je over iemand praat. En dat je over iemand iets vertelt. Wat op zichzelf waar is. Achterklapper wil zeggen dat je iets over een ander vertelt, wat hij gedaan heeft, wat jou ter oren gekomen is, en dat ga je doorvertellen. En weet je wat dat gebeurt? En dat gebeurt zo vaak, gemeente. Want wat zeggen wij dan tegen onszelf? Ja, maar ik vertel toch de waarheid. Ik lieg niet hoor. Dat is echt waar wat ik nou over hem vertel. En we kunnen het ook zo vaak zeggen, ja, ik weet het en ik weet het al zo lang en ik moet het echt even met je delen, want ik moet het even kwijt. En dan vertellen we over de dronkenschap van iemand. Of over zijn overspel. Of over fraude die hij gepleegd heeft. Of over wat hij gestolen heeft. Ik kan het niet langer dragen hoor. Ik moet het even met jou delen. Of wat zeggen we? Ik kan het wel tegen jou vertellen, hè. Maar niet tegen een ander vertellen hoor, want ik wil niet dat het op straat komt. En zo proberen we de zonde van achterklap goed te praten. En als we het dan vertelt, dan zeggen we, ja, maar hij heeft ook wel goede dingen hoor. En dan willen we het ook nog weer wat afzwakken. Ga nou eens even rustig zitten, gemeente. Hoe vaak heb je achterklap gepleegd? Dat je iets vertelde over iemand wat je gehoord had. En wat iemand beschadigde. Denk daar eens even over na. Keer er eens even vanavond mee tot in jezelf. En dan de ergste vorm. Niet alleen woorden verdraaien. Iets achter iemands rug om over hem vertellen. Maar ook lasteren. En lasteren, dat is zo verschrikkelijk. Lasteren, dat wil zeggen dat je onwaarheden over iemand vertelt. En weet u wat in het Grieks lasteren is? Dat mag je ook vertalen met duivel. Als de apostel Paulus spreekt over die vrouwen, dat ze geen lasteraars moeten zijn, dan zegt hij ook, het zijn duivels. En de Puritein Thomas Watson heeft het dan ook zo opgevat. En moet eens goed luisteren. Wat hij zegt. Lasteren is de rol van duivel spelen. Als u iets onwaarheids over iemand zegt, bent u duivels bezig als een duivel. Laten we dat eens ernstig nemen. Als je iets over iemand zegt wat niet waar is, wat je niet zeker weet. En je geeft het toch door, achter iemands rug om. En dan zal ik nog een ander woord geven van David. David heeft ook te maken met lasteringen. En wat zegt hij dan in Psalm 64? Heere, bewaar mij, verberg mij. En voor wie? Voor hen die hun tong scherpen als een zwaard en een bitter woord aanleggen als een pijl. Zo ervaart David het. Als er leugen zo je verteld wordt, dan ben je bezig iemand een zwaard in zijn rug te steken. Iemand te doden. Denk eens aan de discipelen die op de Pinksterdag vol van de Heilige Geest het evangelie verkondigd wordt. En wat doet de duivel? Hij lastert ze. En hij zegt, weet je wat dat voor mensen zijn? Dronken zijn ze. Vol zoete wijns. En weet u wat het lijden van Christus het meest verzwaard heeft? Wel, dat is het lasteren. Luister maar wat Christus zegt in Psalm 22. Maar ik ben een worm van elk vertreden, een worm en geen man. Een spot en smaad van mensen, die een boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. Dat heeft Christus moeten ervaren. En geliefde gemeenten, ik denk dat u het allemaal wel eens meegemaakt hebt. In de familiekring, in de kerk, op je werk. Dat je vals beschuldigd werd. Dat er achter je rug om leugens over je verteld worden. Misschien zijn er ook vanavond wel mensen die dat ervaren hebben. En dan ga je begrijpen wat David zegt. Het zijn pijlen. Het is een zwaard wat door mijn ziel ging toen ik erachter kwam dat een broer dat over mij vertelde. Dat collega's het in de kantine over mij hadden en leugens over mij vertelden. Wat doet dat een ontzaglijke pijn? En wat is het dan een troost? Als je weten mag dat de zaligmaker, de Heer Jezus, weet wat jij doormaakt. Als je je niet kunt verdedigen en de leugens worden doorverteld, dan mag je schuilen in zijn doorboorde handen. Dan is hij die medelijdende hoge priester, die zegt maar ik weet het, wat je door moet maken. Kom bij mij en leg het in mijn handen en geef het aan mij over, aan mij die rechtvaardig oordelen zal. Als je vanavond zo in de kerk zit en je hebt zo te lijden onder lasteringen, onder leugens die over je uitgesproken worden, schuil dan toch in de wonden van Christus, die medelijdende hoge priester. Verder wordt ons nog op het hart gebonden om niemand lichtelijk en onverhoord te oordelen of helpen te oordelen. Gemeente, het komt toch allemaal zo dichtbij vanavond. Hè? Voelt u dat ook? Als je vanavond eerlijk makende genade van de Heer ontvangt, dan zeg het gaat allemaal maar over mij. Alles wat daar gezegd wordt raakt mij. Geen een van die zonden die genoemd wordt, heb ik niet bedreven in de achterliggende tijd. Wat kunnen we daar toch gemakkelijk aan meedoen? Als we iets over iemand horen, oh zeg je, ja, nee, maar dat kan ik begrijpen. Nee, ik ken hem wel, nee, dat verbaast me niets dat hij dat gedaan heeft. Lichtelijk onverhoord veroordelen. En weet u wat het aangrijpende is? Dat ook Gods kinderen dat doen. Dat ook kerkraadsleden dat doen. Ze wat horen en dan brengen ze op de kerkraad. Zeg, weet je wat ik gehoord heb over die en die? En als ik dan vroeg aan een kerkraad zit, heb je het onderzocht? Nee, heb ik niet gedaan. Ook in een kerkraadskamer. Onverhoord, onlichtelijk onverhoord oordelen. Gebeurt zo gauw. Doen Gods kinderen dat ook? Ja. Zou u een voorbeeld willen geven uit de Bijbel om dat te bewijzen? Zal ik doen. Gaat over Gods kind. David. De man naar Gods hart. Wat lees ik van hem? Wel, wij kennen allemaal de geschiedenis van Mefiboset. Hoe dat David hem verhoogd had. Dat hij mocht zitten aan des koningstafel. En dan breekt die dag aan. Die donkere dag in het leven van David. Namelijk dat hij vluchten moet voor zijn zoon Absalom. En dan gaat hij weg. Met zijn getrouwen. En weet je wie er ook bij is? Ziba. De knecht. Van Mefiboset. En die brengt voor David alles mee aan lekkernijen en brood en wijn. En dan vraagt David, waar is Mefiboset? Waarom is Mefiboset niet met jou meegegaan? En dan liegt Ziba en zegt, ja, hij wilde niet mee. Hij bleef liever in de stad. En wat doet dan David? Onverhoord oordeelt hij Mefiboset en hij zegt tegen Ziba, alles wat van Mefiboset is, dat is nou voor jou. Onverhoord oordelen. Want als David dan later terugkomt in de stad en hij ontmoet Mefiboset, wat blijkt dan? Wel dat Mefiboset gevraagd heeft, Ziba, zet mij op een ezel. En dat ik met David mee kan. En Ziba weigerde. Want Mefiboset kon dat niet. Hij was kreupel, dat wist je. Onverhoord oordelen. Dat doet dus ook Gods kind. Ook David. De man naar Gods hart. Zullen we waken, geliefden. Zullen we waken. Om iemand lichtelijk en onverhoord oordelen. Zul je het altijd doen, broeders kerkenraad. Als er wat gezegd wordt op een huisbezoek over anderen. Onderzoek het eerst voordat je het op de kerkenraad brengt. Niet lichtelijk en onverhoord iets zomaar op de tafel werpen. Denk erom. Zult u dat ook niet doen? Zal ik dat ook niet doen? Lichtelijk en onverhoord oordeel. We liggen er allemaal voor bloot. Als David het al deed, zouden wij het dan niet doen? Heren, waak erover. Thomas Watson, ik haal hem nog één keer aan. Moet je goed opletten wat hij zegt. Wonden van de tong kunnen niet door een dokter worden genezen. Hoor je dat? Wat een verschrikkelijke schade die soms niet te genezen is. Als je zulke dingen doet, lichtvaardig onverhoord oordelen, lasteren, liegen, vals getuigenis spreken, iemands woorden verdraaien. Denk toch eens, om nog één voorbeeld uit de Bijbel aan te halen. Daar komt Eli bij de tabernakel. En dan ziet hij dat lieve kind van God, Hanna, worstelen met God. De hart uitstorten voor God. Smekend om een kind. En wat zegt die Eli? Man, vrouw, ga weg hier, je bent dronken. Onverhoord oordelen. Ook Eli. Ook een dominee dus. We staan er allemaal zo bloot voor. Wees waakzaam. Aan het slot van deze zondag wordt het nog samengevat. Het 9e gebod vraagt van mij allerlei liegen en bedriegen te mijden. Waarom? Omdat het eigen werken zijn die Gods zware toren op mijn hart legt. Zodat dus blijven beseffen. Laat ik nog een andere uitspraak u eens meegeven ter overdenking. Waar een leugen op de lippen ligt, zit de duivel in het hart. Waar de leugen op de tong is, daar is de duivel in het hart. En dan denk ik weer aan een Bijbelse geschiedenis. En dan denk ik aan Ananias en Safira. Hoe zij voor de schijn, tot verheerlijking van zichzelf, zeiden: hier, dit is de opbrengst. Het was een leugen. Het was niet de opbrengst, het was de helft. Maar dan moet je eens luisteren wat dan Petrus zegt. Waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zou? Voel je dat, gemeente? Dat wanneer je liegt, en hoe vaak gebeurt het niet, dat als er gebeld wordt en gevraagd wordt, is je vader thuis, dat je tegen je kinderen zegt: nou, je moet maar even zeggen dat ik er even niet ben. Want je hebt geen zin om te antwoorden, komt je even niet uit. Dan laat je de duivel toe in je hart. Voelen wij dat zo, gemeente? Moet je goed opletten. Als je op het punt staat om te liegen, dat je ineens beseft: twee dingen, ik laat de duivel in mijn hart toe en ik vertoren God. Begrijp je het? Dat de dichter zingt: zet, Heere, toch alstublieft een wacht voor mijn lippen. Want het is eruit voordat ik erover nagedacht heb. Zullen we daarom ook heel duidelijk mee bidden: zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. Heere, mag ik het eens zo zeggen, wilt u alstublieft mij niet alleen een nieuw hart geven, zoals we vaak zeggen. Heere, maar wil u alstublieft mijn tong bekeren. Heere, geef mij een bekeerde tong. Een tong waarmee ik ga bidden. En we gaan dat met elkaar doen, gemeente. We gaan samen bidden, zingend. En wel uit Psalm 19. Dat is een andere psalm dan die op het bord staat. Maar we gaan zingen uit Psalm 19. En dan gaat het met name om het gebed in het 7e vers. En daarvan in het licht van onze tekst, het 2e deel. Waar de dichter bidt: en wilt u alstublieft meebidden. Laat u mijn tong en mond en 's harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Zodat vragen of we met onze tong God mogen verheerlijken. Als een inleiding ook op onze tweede gedachten. We gaan zingen 119 en daarvan het 7e vers.
Thank you.
Gemeente, kort nog even onze tweede gedachte. En dat is het rijke van de catechismus, dat ze bij een, zoals bij al de geboden, steeds weer wijzen niet alleen op de verbodskant, wat niet mag, geen vals getuigenis spreken, niet liegen, niet lasteren, niet onveroordeeld iemand veroordelen, ongehoord, maar ook dat ze wijzen wat een christen betaamt. En dan brengen ze dat zo mooi onder woorden. Dat ik in het gericht en in alle andere handelingen de waarheid lief heb. Oprechtelijk spreek en beleid. En mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. En dan zie je hoe mooi dat dit negende gebod staat in dat tweede tafel waar het gaat over dat ik mijn naaste lief zal hebben als mijzelf. Ik hoop daar straks nog wel wat meer over te zeggen. Maar als het nou gaat over liegen, hè, besef dan eens, hoe zou ik het ervaren als ze over mij zo spraken? Als anderen doen wat ik doe. Als je dat nou eens beseft, dan voel je wel hoe verschrikkelijk het is waar je mee bezig bent. En dan gaat nu onze catechismus erop wijzen, maar hoe dan wel? En dan noemen ze ook weer drie punten, dat ik de waarheid lief heb. Er zijn mensen, en ze zullen er ongetwijfeld ook zijn in onze gemeente hier in Sliedrecht, die worstelen met de vraag, ben ik nou een kind van God? Die daar zoveel strijd hebben als het gaat over de toe-eigening van het heil. Weet je wat je dan op huisbezoek eens vragen moet aan zo'n worstelende ziel? Heb je de waarheid lief gekregen? Omdat je Christus hebt lief gekregen, die de waarheid is. Als dat voor u een worsteling is, ben ik nou werkelijk een kind van God? Dan zou u dat u zichzelf eens af mogen vragen. Heb ik de waarheid lief gekregen, omdat Christus de waarheid lief heeft? Is het mijn verlangen oprechtelijk te spreken en te beleiden? Is dat je gebed, leer mij, Heere, naar uw wil te handelen? Kom nou eens even naar voren, voor Gods heilig aangezicht. En leg die vraag nou eens in je hart. Is dat nou mijn verlangen om oprecht te leven? Is dat nou mijn begeren, mijn uitzien? Heere, dat ik toch oprecht mag zijn. Dat ik toch betrouwbaar mag zijn. Heere, want ik wil maar één ding en dat is uw naam verheerlijken. Heer, ik wil niet dat door mijn leugenachtig optreden uw naam wordt beschadigd en beschimpt. Dat de mensen zeggen, moet je dat nou eens kijken. Dat is nou zo'n christelijk gereformeerd mens daar aan de kerkbuurt. Je kan ze niet eens vertrouwen. Hoe wordt de naam van Christus dan geschaad? En ligt nou het verlangen in je hart? Heer, geef toch één ding. Dat ik de waarheid lief mag hebben, Heer. En dat ik eerlijk en oprecht mag wandelen. Dat het kleed is wat ik dragen mag. Als een sieraad. Oprechtheid. Laat vroomheid en oprechtheid meer en meer in mij zichtbaar worden. En verlang je nou om de naaste zijn eer en goed gerucht naar mijn vermogen voor te staan en te bevorderen. Mag ik eens aan u vragen, wanneer hebt u voor het laatst iets goeds over iemand verteld? Wanneer hebt u nou uit oprechtheid van uw hart verteld over wat uw buurman deed? Over wat er in de kerk gebeurde? Dat je het zo fijn vond wat iemand gedaan heeft? Denk eens na, kunt u het zich herinneren? in de achterliggende wijk. Dat u een goed gerucht voortgebracht hebt. Dat u gelogen hebt, dat weet ik. Dat u gelasterd hebt, God verhoede het. Maar hebt u nou een goed gerucht voortgebracht? Hebt u nou goed gesproken van een ander? En hebt u gezegd, kijk toch eens. In het leven van die man en vrouw mag ik iets zien van de vrezen des Heren. Een goed gerucht voorstaan en bevorderen. Wil je weten of je een kind van God bent? Luister dan eens naar de woorden van de profeet Zacharia. Dit zijn de dingen die gij doen zult. Spreek de waarheid, een iegelijk met zijn naasten. Daar herken je nou Gods kind aan. Dat hij oprecht wil zijn. De waarheid lief heeft. En zijn naasten zijn eer en goed wil bevorderen. Dat dat uw verlangen zijn. En dat u vanavond hier in de kerk voor Gods heilig aangezicht beleidt. Heere, ik heb zo gestruikeld in velen. Heere, en als ik vanavond terugzie op de dingen die achter mij liggen. In de week die achter mij ligt. Heere, wat heb ik u een verdriet gedaan. Wat heb ik menigmaal de toren van u op mij gelaten. Dat je dat nou vanavond beseffen mag. En kinderen, jullie weten wel. Een van de ergste dingen is. Als je moeder toornig is. En ze je aankijkt met ogen van verdriet. En een heilige verontwaardiging. Kind, hoe kon je dat doen? En zo ziet de Heere van de hemel. Op ons neer, mijn kinderen. Mijn kinderen, waarom liegen jullie? Mijn kinderen, waarom zijn jullie niet oprecht en betrouwbaar? Mijn kinderen, waarom zoeken jullie niet het goede voor elkaar? Dat we dat vanavond weer, door Gods lieve geest, erbij stilgezet worden. En het nu ook voor God belijden. Herkennen. Maar ook dat nog ons lieve geest vanavond weer ons hart wordt verlevendig en zeggen, ja, Heere, dat is mijn verlangen. Want u bent de waarheid en u hebt de waarheid lief. En daarom wil ik ook niet anders, Heere, dan de waarheid spreken. Waar? Wel, in je gezin. In je slaapkamer. Wat zou het erg zijn. Als je tegen je man of vrouw liegt. Moet je eens over nadenken. Als je toch probeert jezelf overeind te houden door de leugen. Dat toch ook de waarheid er mag zijn. Ook in je huwelijk. Ook in je werk. Wat zou het heerlijk zijn. Als je werkgever zegt, kijk. Je bent wel niet met hem eens en ze zitten altijd in de kerk en ze hebben het nooit over voetbal enzovoort enzovoort. Maar één ding weet ik. Ik heb niemand die zo betrouwbaar is als hij. Je kunt ervan op aan. Ik heb hem nog nooit op een leugen betrapt. Zo mag je Gods naam verheerlijken. Dat is toch je verlangen, kind van God. Dat de naam van je vader verheerlijk wordt. Daarin wordt mijn vader verheerlijk, zegt de Heer Jezus. Dat je veel vrucht draagt. De vrucht van oprechtheid. De waarheid liefhebben. Het zoeken van de naaste. Doe het tot eer en verheerlijking van Christus. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Johannes, en dat is de laatste vraag die ik aan uw hart leg. Johannes, hij schrijft aan de gemeente. En dan zegt hij, ik ben verblijd. Waarom? dat ik van uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen. Hoor je het? Kan dat nou ook van Sliedrecht gezegd worden? Zou Johannes dat ook van de gemeente zeggen? Ik ben verblijd, omdat ik hoor dat ze in Sliedrecht in de waarheid wandelen. Liefden, we moeten eindigen. De tijd is verstreken. Hoe moet ik nou spreken? Mag ik u gewoon die heel eenvoudige regels meegeven? Als u bidt om een bekeerde tong, wilt u dan bij al uw spreken allereerst dit: spreek ik de waarheid? Voordat je gaat iets zeggen, vraag dat eens bij jezelf. Wat ik nu ga zeggen, is dat de waarheid? In de tweede plaats, vraag jezelf af: is het nodig dat ik dit vertel? En de derde vraag die jezelf stelt is: is het uit liefde dat ik dit ga zeggen? In de vierde plaats: is dit de juiste tijd om het te zeggen? Neem dat mee, gemeente. En ga biddend naar huis. En zeg: Heere, leer mij van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. Want, geliefden. En dat is het aangrijpende. En dat moeten we ook eerlijk in waarheid tegen elkaar zeggen. Want wat lees ik in het laatste Bijbelboek? In het boek Openbaring. En daar staat het zo heel duidelijk. Daar zal niet inkomen die de leugen lief heeft. Zal dan straks uw liefde tot de leugen, uw liefde tot het duivelswerk, zal straks de leugen u uit de hemel houden? Daarom vlucht met uw leugenachtig bestaan tot de Heer Jezus. Want wat geldt van hem? Wel het heerlijke getuigenis wat Johannes zegt: hij heeft geen onrecht gedaan. Nog is er bedrog in zijn mond gevonden. Hij, de oprechte, stierf voor de leugenachtigen. En als u vanavond uw leugenachtig bestaan inleeft, vlucht dan tot deze zaligmaker, omdat hij ook uw leugen achterbestaan door zijn heiligheid en zijn oprechtheid bedekken. En u, kind van God, wandel in de oprechtheid. Zijn naam ter eer. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo komt het vanavond zo heel dichtbij. En worden we allemaal aan ons leugenachtig bestaan ontdekt, Heere. Omdat we van nature de vader der leugenen zijn toegevallen. Maar nu bent u gekomen, o dierbare zaligmaker. En in uw mond was geen bedrog. Het waarheid spreken kost u het leven. U werd veroordeeld als een onschuldige, om voor schuldig aan het negende gebod volkomen te betalen. Wat een eeuwig wonder. Geef dat we daaruit leven mogen en in navolging van u de waarheid lief krijgen. Heere, zullen we altijd de waarheid spreken. Zullen we altijd het goede voor de naaste zoeken. Zullen we niemand onverhoord oordelen. Zullen we ophouden met leugen, bedrog, lasteren. Heere, dat u zo de prediking vanavond zegenen mag. En dat het gezien mag worden dat we u navolgen. Dat we uw beeld vertonen. Dat het waar is dat we christenen genaamd worden, omdat we bij Christus behoren. Laat dan ons gebed zijn: o Heilige Geest, maak ons steeds meer aan het beeld van Christus gelijk. Heere, wij smeken u dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen.